De schriftlezing, gemeente, deze zondagmorgen is uit het Nieuwe Testament, Marcus 10, vers 32 tot 45.
En zij waren op de weg, gaande op naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen, en zij waren verbaasd, en hem volgende waren zij bevreesd. En de 12 wederom tot zich nemende, begon hij te zeggen de dingen die hem overkomen zouden. Zeggende, zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des Mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem ter dood veroordelen, en hem de heidenen overleveren. En zij zullen hem bespotten en hem geeselen, en hem bespuwen en hem doden. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. En tot hem kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, zeggen de meester, wij wilden wel dat gij ons deed, zo wat wij begeren zullen. En hij zeide tot hen, wat wilt gij dat ik u doe? En zij zeiden tot hem, geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechterhand en de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. Maar Jezus zeide tot hen, gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink, en met de doop gedoopt worden waar ik mede gedoopt word? En ze zeiden tot hem, wij kunnen. Doch Jezus zeide tot hen, de drinkbeker die ik drink, zult gij wel drinken, en met de doop gedoopt worden waar ik mede gedoopt word. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is. En als de andere 10 dit hoorden, begonnen zij het van Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus hen tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen, gij weet dat degenen die geacht worden oversten te zijn der volken, heerschappij voeren over hen, en hun groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn, maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.
De tekst voor de preekgemeente vindt u in Marcus 10, vers 45. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. De preek. Geliefde gemeente, jong en oud, de zaligmaker vroeg, wie zeggen de mensen dat ik ben? Heel verschillende antwoorden. En hij vroeg aan zijn discipelen, wie zeg jij dat ik ben? Daar werd heel verschillend over gedacht. En dat is nog wel zo, wie de zaligmaker is. En die verschillende meningen, die hebben natuurlijk een oorzaak. En dat is dit, dat wij vaak niet goed luisteren naar wat de Heer Jezus zelf zegt, wie hij is en waarvoor hij komt. Want in het evangelie zegt de zaligmaker dat hij gekomen is om te zoeken wat verloren is. En om zondaren te redden voor eeuwig. Of zoals onze tekst zegt, niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En boven onze preek zetten wij dan de komst van Christus om te dienen. 2 punten. Om te dienen in zelfovergave en in zelfopoffering. Dus Christus gekomen om te dienen, allereerst in zelfovergave en in de tweede plaats in zelfopoffering. Onze tekst die de ouderling gelezen heeft: ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Die woorden zijn gesproken naar aanleiding van een incident. De discipelen die hadden verschil over wie de grootste was in het koninkrijk der hemelen. En twee durfden zelfs te vragen aan de Heer Jezus: als straks uw koninkrijk gekomen is in heerlijkheid, wil u dan de ereplaats reserveren? En ze dachten zij dus veel meer aan die mooie plaats die zij zelf dachten te krijgen dan aan wat Christus zou moeten doormaken. Notabene had de zaligmaker 3 keer zijn lijden aangekondigd. Eerste lijdensaankondiging, tweede lijdensaankondiging, derde. En dan die vraag: mogen wij de beste plaats hebben, de hoogste plaats? Niet zo heel vreemd, want zit in een mens, die wil een goede plaats. Maar toch, zij begrepen niets het bittere lijden van de Heer Jezus Christus. En dat zegt de zaligmaker: eerst moet hij lijden en sterven. En hij zegt ook dat ze daarom niets moeten vragen naar een ereplek. Want zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. Dus in het koninkrijk van God kun je dienen. Dat is de boodschap van de zaligmaker. En Christus wijst dus op zijn eigen weg naar Golgotha. En zo corrigeert hij hen en hij roept alle 12 discipelen tot zich, want waren er niet slechts 2, de andere zat ook wel in. En hij zegt: het is een heel werelds streven de meeste te willen zijn, je eigen eer te zoeken. In de wereld heb je machtsvertoon en machtsmisbruik. Dat is typerend voor de wereld. Maar koninkrijk van God, daar gelden andere regels. Er zijn voor de ander. En Christus zegt: ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En dienen, vanuit de Griekse taal, de taal van de Bijbel, jongens en meisjes, dan is het dienen aan tafel. En in die Oosterse wereld vonden ze dat heel minder waardig. Een van de Griekse filosofen die zegt: hoe kun je nu gelukkig zijn als je dienen moet? En in de wereld van Oud-Israël was het wel ietsje anders. Maar daar had je toch ook een heel duidelijk verschil tussen wie mag aanliggen aan de tafel of aanzitten en die dienen moet. En de discipelen die hadden dus geen zin daarin om dat werk van dienen te doen. En de zaligmaker die zegt: ik ben gekomen niet om gediend te worden. Dat zou je verwachten, zo'n grote koning als de Heer Jezus Christus. Nee. Maar ik ben gekomen om te dienen. Niet dat de zaligmaker niet gediend wordt. Ook. Want hij zegt tegen mensen: volg mij. En dan komen er mensen die hem volgen. Heel goed. En de zaligmaker is ook gediend door de wijzen uit het oosten. Die kwamen met hun schatkoffers, goud, wierook, mirren, prima. En de vrouwen ook, Johanna, Maria Magdalena, hebben de zaligmaker ook gediend van hun bezittingen. En de zaligmaker zegt: indien iemand mij wil dienen, hij volge mij. En waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. Maar Gods kerk heeft een koning, maar zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Bij Christus is het geen heerschappij voeren en grote macht uitoefenen, zoals keizers, Tiberias, koning Herodes. Nee, die zijn er uit op uit hun macht, hun voordeel. Maar Christus is gericht op het heil van zijn kerk, van zijn volk. En dat is de tegenstelling. die hierin ligt. Hij is de zoon des mensen en God heeft hem alle heerschappij gegeven. Hij wil regeren. Christus wil regeren door dienende liefde. Het is niet toevallig, jong en oud, gemeente van Nauwoude, dat de zaligmaker geboren is onder armoedige omstandigheden in een stal, in een kribbe. En niet in een paleis. En in deze wereld heeft de zaligmaker ontzaglijk veel moeten lijden. Straks wordt het brood gebroken. Zo heeft hij zijn lichaam laten breken. En straks die wijn gegoten. Zo heeft hij zijn bloed laten vloeien aan het kruis van Golgotha. En zo zien wij de Heer Jezus Christus in zijn komen op aarde, zijn leven in deze wereld, maar ook zijn lijden en sterven. Hij gaf zich helemaal, maar als hij dat niet gedaan had, zou het er niet best voor ons uitzien. En ik denk de kinderen in de kerk, die kennen wel de geschiedenis van de voetwassing. De zaligmaker zou eten met zijn discipelen. En in het oosten was dat zo, eerst je stoffige voeten wassen, of liever je voeten laten wassen. En dat was het werk van de geringste slaaf. Minderwaardig werk. Maar er was geen slaaf. Zal Thomas dan opstaan? Zal Thomas het doen, jongens? Of een van de andere discipelen? Niks. Daar hebben ze helemaal geen zin in om te bukken voor de ander en dan die voeten te wassen. En wat denk je? De Heer Jezus Christus staat zelf op en die neemt het bekken, de schaal met water, een handdoek. En die buigt voor die discipelen. Geef maar die voeten, kom maar. En die doet dat werk. Werk van een slaaf. En zo grote liefde had de zaligmaker. Zo ver kon hij gaan, nog verder. Want hij heeft niet alleen slavenwerk verricht, maar hij is ook een slavendood gestorven aan het kruis. Aan dat vloekhout. En zo onmetelijk ver ging zijn liefde tot zondaren, dat hij hen wil redden. En hier stelt hij zich aan ons voor, ik ben gekomen om te dienen als borg. Maar toch zijn er nog heel wat mensen die niet inzien waarom de Heer Jezus Christus zijn diensten moest aanbieden. Wat zou het voor nodig zijn? Eigenlijk velen zijn ze niets van hem gediend. En tot een van onze medemensen kunnen wij soms een keer zeggen dat we van zijn diensten geen gebruik willen maken. Er kan reden voor zijn. Maar ga niet aan om nee te zeggen tegen de zaligmaker. Want hij komt van God. En hij komt met een opdracht. En zo heeft de Heer Jezus Christus dat werk willen doen. Zijn ziel geven tot een rantsoen, een losprijs voor velen. En een rantsoen, dat lijkt een vreemd woord, maar ik heb al gezegd, losprijs is het, of los geld. Nou, als je dat hoort, schrik je. Stel je voor in Friesland, hier een van die dorpen, dat je zou horen, oh die jongen, dat jochie, er wordt los geld voor geëist. Je rilt ervan. Of voor die vader van dat gezin wordt een losprijs gevraagd. Vreselijk. Want dat zegt dat je vrijheid gevaar loopt, je leven loopt gevaar. Het wijst dus op een zeer kritieke situatie. En dat is hier in de schrift ook zo. En het gaat er niet om wat wij daarbij denken, maar het gaat om wat de Heer Jezus Christus daarin zegt. Hij komt om zijn ziel te geven, zijn leven te geven tot een losprijs, losgeld voor velen. En in die tijd, gemeente, was het niet vreemd dat een krijgsgevangene werd losgekocht of een slaaf werd vrijgekocht. En zelfs in het Oude Testament vindt u het al in de wetten van Exodus 21, waar je kan lezen van dood door schuld. En dat kon, als hij daarbij betrokken was, uw leven kosten. Want die oude wetten waren streng. Maar het kon ook zijn dat men genoegen nam met losgeld. En dan moest hij alles geven. Alles opbrengen, alles betalen, want u werd opgelegd. En zo kon u loskopen. Exodus 21. Maar het is dus een situatie waar je van schrikt. Een hopeloze situatie als we onszelf moeten redden. Want u en ik, wij kunnen onszelf niet bevrijden. Wij kunnen die losprijs onmogelijk voldoen. Zo zijn wij gebonden in de strikken van de schuld. En niemand kan zijn broeder loskopen. U en ik, wij kunnen die losprijs niet aan God betalen. Voor een ander niet en voor mezelf niet. En er moet wat gebeuren. Wie doet het? God zorgt daarvoor. En in de Bijbel lees je van die losprijs. In de Bijbel lees je ook van het schuldoffer. En dat is Jesaja 53, een heel rijk hoofdstuk. En nog wel eens een keer, dan merk ik jongens en meisjes dat zij daar teksten van kunnen opzeggen. Dat waardeer ik. Vind ik prachtig. Als je Jesaja 53 in je hoofd hebt, heb je wat goeds in je hoofd. Dat wil ik gerust te zeggen. Maar daar wordt gesproken over dat schuldoffer wat de zaligmaker brengt. Christus wilde doen wat voor ons totaal onmogelijk is. En zo is daar verlossing. De prijs was Christus zijn leven. Volgens de regel leven voor leven. En zonder het kruisoffer van de zaligmaker had het nooit gekund. Want dan zou God het zijn lieve zoon bespaard hebben. Dat was absoluut noodzakelijk. En Christus wist dat hij hiervoor kwam. En de schaduw van zijn kruis viel over heel zijn leven. Hij zag het aankomen. Het heeft hem ontzaggelijk veel gekost. En hier straks aan de tafel ziet u de tekenen daarvan. Van de heel hoge prijs wat hij heeft willen voldoen. Hij gaf zijn leven. En op Golgotha ziet u de rechtvaardigheid van God. En dan ziet u de barmhartigheid van God eveneens. Christus gaf zich voor velen, staat er. Dat wil zeggen, het komt velen ten goede. Het wil ook zeggen, hij gaf zich in de plaats van velen. Dat plaatsvervangende. En het komt ons vertrouwd voor dat de zaligmaker zijn leven moest geven als borg, als zaligmaker, dat hij gekomen is om zondaren te redden. Maar als we één ogenblik ons zouden voorstellen als niets gebeurd was, als die hoge God zijn zoon daarvoor niets had willen geven, en dat hij die prijs uit de handen van de Heer Jezus Christus niet wilde ontvangen. En als we één ogenblik ons proberen in te denken, de zaligmaker, dat hij veel had willen doen, maar dit niet. Zijn verzoenend lijden en sterven aan een hout. Nou, dan waren wij reddeloos verloren. Maar het is zoals wij gezongen hebben, hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. En wat heeft de zaligmaker bewogen voor dat offer? Eeuwige liefde. En daarom is het een wonder dat de verlossing is, wie ben ik, dat God zijn zoon gaf. En dat de Heer Jezus Christus zijn bloed gaf voor een zondaar zoals ik. Verlossing door zijn bloed, maar daarom ook volkomen verlossing. En dan een losgeld, een losprijs. Voor velen, dus er staat niet voor een hele enkeling. Er staat ook niet een losprijs voor allen. Maar voor velen staat er precies goed. En Christus sterft om aan God die prijs te betalen. En zo dient hij Gods recht. Zo dient hij Gods heiligheid. En zo dient hij velen. En er ziet God geen zonde in die zondaar die schuilt bij de zaligmaker. En geen ongerechtigheid. Als hij maar schuilt bij de Heer Jezus Christus. En de discipelen mochten niet denken alleen aan zichzelf. Christus zegt, het is voor velen, dus wij mogen het ook niet inperken. En dat aantal, dat is in goede handen. Dat weet God alleen. Maar het zal toch een menigte zijn, een scharen die wij niet kunnen tellen uit alle geslachten, volken en talen. Maar het is niet vanzelfsprekend, al is het voor velen, dat alle discipelen erbij zijn. En het is ook niet vanzelfsprekend als christelijk gereformeerde, beleidende broeder of zuster dat ik erbij ben. Maar het is heel persoonlijk. Door het geloof deelt u erin. Door het geloof gewerkt door de Heilige Geest. Die in de Zoon gelooft, heeft eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, zal leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Maar jong en oud, dat voor velen is, wil zeggen, predik het evangelie aan alle creaturen. En deze zondag ook wordt de boodschap gebracht door de hoorbare prediking en op een aantal plaatsen ook door de zichtbare prediking, zoals in de bediening van het heilig avondmaal. En er zijn wel mensen die andere dingen belangrijker vinden dan deze boodschap dat Christus gekomen is om te dienen. Zo arm, zo ongelukkig, zo dwaas is een mens. Dat hij denkt, andere dingen heb ik meer aan dan het offer van Christus. Maar dan waarschuwt de Bijbel. Wat baat het een mens als hij de hele wereld zou winnen? Dan lijkt prachtig de hele wereld winnen. Maar schade leidt aan zijn ziel. En als het ons niet zo aanspreekt dat Christus gekomen is om te dienen, dan heeft het een oorzaak. Gemeente, dan kan het zijn dat we niet voldoende denken aan die verhouding tot God. En hoe u en ik, hoe u ervoor staat voor die grote toekomst, de eeuwigheid. Of het kan ook zijn als wij andere gedachten hebben hierover dan hij die de volle waarheid u wil brengen. En die het heil van jong en oud op het oog heeft. En als wij gaan zien wat echt ons leven is, dan kan het niet, die boodschap van Christus verzoenend lijden en sterven, dat we dat voor kennisgeving maar aannemen. En ook omgekeerd, als u mag gaan zien wie Christus werkelijk is en waar hij voor kwam om zijn ziel te geven, zijn leven tot een losgeld, dan laat u zich toch ook leiden door het woord. En het woord onthult de zonde. Het woord ontdekt aan schuld. En dan gaan we toch zien, zelfverlossing, dat werkt niet. Dat is een doodlopende werk. Weg. Maar u krijgt een ander nodig. Maar als uw verwachting op de Heer Jezus Christus gevestigd is, kom u nooit teleurgesteld uit. Want Christus doet geen half werk, maar hij is een volkomen zaligmaker. En hij komt tot u in het kleed van het woord. En zijn verzoenend sterven, dat is het fundament. Dat is de vaste grond. En Christus gaf zijn leven voor velen. En die velen, dat zijn de gegevenen. De Vader geeft hen aan zijn Zoon. En zij vormen een gemeenschap die beleiden de Heer Jezus als zaligmaker. En als Christus ons loskoopt, dan verbindt hij ook aan hem. Dan wordt u het eigendom van hem die met zijn dierbaar bloed voor al uw zonden volkomen heeft betaald. En door zijn Heilige Geest verzekert hij u van het eeuwige leven. En hij maakt van harte willig en bereid om voor hem te gaan leven. wie zijn leven aan Christus te danken heeft, wil zijn leven ook aan hem toewijden. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En de zaligmaker wijst erop dus dat het leven van de discipel heel anders moet worden. Niet heersen, dat wil een mens, maar dienen. Niet jezelf handhaven, jezelf verloochenen. En steeds, jong en oud, voor ogen houden wie Christus is en wat hij doet. En de apostel in zijn brieven, die wijst erop terug. Filippenzenbrief, een vermaning tot eensgezindheid en nederigheid. Dat gevoelen zij in u, die gezindheid zij in u, die in Christus Jezus was. Die zichzelf vernederd heeft, zichzelf vernietigd heeft, die tot niets geworden is. En die gehoorzaam geweest is tot de dood. Ja, de dood aan het kruis. Gemeente, Christus' leven stond in teken van het offer. Maar ook de zijnen, hun leven gaat overeenkomst daarmee vertonen. Zoals we het wel eens zingen, o zon, maak ons uw beeld gelijk. Is ook iets te zien in het leven van een avondmaalganger van die zelfovergave en zelfopoffering. U leert het van de Heer Jezus Christus. En er zijn er in deze wereld zoveel mensen waar bijna niemand naar omziet. En daar hoeft u niet ver voor te gaan. Er is veel nood en u kan echt wel wat doen. Onderlinge dienst dient elkander door de liefde. En de Heer zegt ook dat je elkaar zal verdragen en elkaar vergeven als iemand een grief heeft tegen een ander. Want u en ik, als we toch een klein beetje gevoel hebben, jongens, hoe ontzaglijk veel God mij vergeven moet. Nou, dan die paar penningen van een medemens, dan vergeef je van harte en graag en spoedig. En liefde, dat is de grondwet van het koninkrijk. Maar kent u de zaligmaker en zoekt u hem als borg? En hebt u geleerd, u en ik, alle eigen gerechtigheid te verliezen en de dood te schrijven op uw eigen werken en de zaligheid te zoeken bij hem bij wie het alleen te vinden is? Want als daar iets van gekend wordt, dan wordt uw hart veranderd en vernieuwd. En dan ben je van harte bereid om voor God te leven, hem te dienen, al is het op een heel eenvoudige plaats, dat geeft niks. Als vader, als moeder, als man, als vrouw, als jongen, als meisje. Als die liefde van God je hart raakt, dan zal die liefdeglans en die liefdegeur je hart ook tot wederliefde brengen. Amen.